Goed. Titel van mijn verhaal, zoals jullie zien, is Gebed, de hartslag van het, tussen haakjes, christelijk leven. Ik kom er aan het eind op terug. En ik hoop in ieder geval dat iedereen uit deze preek, overdenking iets haalt wat voor hem of haar van pas komt in de komende week en de komende tijd. Maar ook voor ons als gemeente. Want gebed is niet alleen iets van het individu, maar ook van ons collectief, ook in deze EGH. Goed, deze preek gaat over het gebed, de hartslag van een christelijk leven. Ik koos eigenlijk dit onderwerp na een dag of vier daar wat over na te denken, nadat Erik mij vanuit Japan had gevraagd, Wim, wil jij een korte overdenking verzorgen? En ik denk, ja, waar zal ik? Eerst dacht ik van, zal ik dat wel doen? Nou, na een dag of vier gezegd, oké, ik weet alleen het onderwerp nog niet, maar dat komt dan nog wel. Nou, na een dag of vier later dacht ik van, ja, ik ga het over gebed doen. Ik kreeg steeds meer het gevoel, misschien moet ik zeggen, God gaf me die ingeving om het hierover te doen. Vervolgens was ik een keer bij Mark op bezoek, bij Mark Peters. En ik sprak Ellen daar ook. En die tipte mij dit boek, Open Jezelf voor God. Had zij in een kring, geloof ik, gelezen. In ieder geval, ik heb dat meegenomen, gelezen. En ik heb dat als basis genomen voor deze overdenking. Een boek over de Lectio Divina en het leven als gebed. Lectio Divina, het goddelijke lezen in een bepaalde kloosterpraktijk van vroeger al. Daar staan dingen in, zonder dat ik helemaal op die methodes inga, maar in ieder geval in dit boek, en ja, die zeker delen waard zijn. Goed, dan even, dat hoort dan natuurlijk even, als je het doet. Ik druk op vooruit, maar ja, David Bernard is dan wel zo netjes natuurlijk om even, het is niet helemaal een boekbespreking, ik heb er ook dingen van mezelf in, maar het is van grotendeels ontleend aan het boek, dus ik wil wel even de auteur hebben laten zien. David Bernard uit Canada, inmiddels 72 jaar, christen, heeft een lange carrière achter zich op het snijvlak van psychologie, psychotherapie en spiritualiteit. En dus dat even over de auteur. Dan gaan we naar de volgende slide. Hoe zit ik er? Oh, waar moet ik heen richten? Even kijken. Ja, oh, hey. Nou gaat het helemaal, ligt er helemaal uit. Ja, terug. Nou, ik druk in ieder geval op vooruit, daar ligt het niet aan. In ieder geval ga ik dan toch even. Ja? Ja? Oké, nou, hoe zit ik er dan zelf in? Klein geintje. Oh, ik doe niks hoor. Heb ik hem uitgedrukt? Ik ga ondertussen even verder. Hoe zit ik er dan zelf in? Ik wilde met dit onderwerp ook mijzelf uitdagen. En dit is even ontleend aan Stan Laurel van Laurel and Hardy. Hè, die altijd zo doet als hij het even niet meer weet. Bidden is voor mij ook soms wel eens onregelmatig eenrichtingsverkeer naar God. Over allerlei dingen die mij of mensen in mijn omgeving bezighouden. En die ik bij God breng. Lofprijzing, schuldbelijdenis, dankzegging, voorbeden. De elementen die zijn verbonden aan ons bidden. Ze zitten er allemaal wel in. Niet allemaal in elk gebed. Hoeft misschien ook niet. Maar het is soms wat rommelig voor mijn eigen gevoel. Terwijl het niet minder een oprecht gebed is. Maar ja, dus toen ik dit boek las, dacht ik van nou, er zijn er wel wat dingen die mij wel helpen om het wat gestructureerder aan te pakken. En waardoor God nog meer of meer in mij kan werken. En ook door gebed heen. En ik vertrouw er wel op, moet ik zeggen, in gebed dat God luistert. Absoluut. En daar heb ik straks nog een mooi voorbeeld van. Ik ga het weer proberen. Ik zal naar de volgende. Nog een keer drukken. Nou, ik wenk wel aan anders. Ik denk dat het makkelijker is. Ik zeg gewoon iedere keer volgende, ja? Dat doen we het zo. Ja. Slide 4. Even eentje terug. Wel één vooruit. Nou, het misverstand. Dit was ook even een misverstand. Dit was dan kennelijk inderdaad de volgende. Gebed, het is een misverstand volgens de auteur waar we mee te maken hebben. Hij stelt het behoorlijk op scherp. Eerst zegt hij het volgende. Als we eerlijk zijn, moeten velen van ons toegeven dat het gebed vaak meer een verplichting is dan iets wat spontaan uit ons voortkomt. Uit ons verlangen. Gebed is niet iets wat we van nature doen, maar wat we menen te moeten doen omdat het zo goed voor ons zou zijn. Nou, dit is misschien iets te negatief ingestoken, maar misschien dat sommigen zich er ook in herkennen. Dus we gaan naar de volgende slide. De kern van het misverstand, zegt de auteur, is dat wij gebed zien als iets wat wij doen. Ik denk dat meerdere mensen dit zullen herkennen. Terwijl gebed iets is wat God in ons doet. God wil namelijk dat wij intiem contact met hem hebben, van hart tot hart. Daarbij geldt dat alles gebed is wat in eerlijkheid, openheid en in geloof tot God wordt gericht. Goed, even terug. We gaan helemaal terug naar het begin. De volgende slide. De tijd van voor de zondeval, het paradijs. Alles was helemaal goed tussen de mens en God. Gebed was een manier van leven. Het leven was een gebed. Je hoeft helemaal niet na te denken over het bidden. Het ging vanzelf. Het was een natuurlijke communicatie met God. Want de zonde was nog niet in de wereld gekomen. En daar in het paradijs hadden God en mens een heel directe eigenlijk een soort hartscommunicatie met elkaar. Dan de volgende slide. Toen kwam de zondeval. En dan gaat er het een en ander gebeuren. De hele wereld komt op zijn kop te staan. Ook onze communicatie met God. We verborgen ons voor God. Letterlijk natuurlijk bij Adam en Eva die zich schaamden voor God. Die benaakt durfden te zijn. Maar ook figuurlijk natuurlijk. We durfden onszelf niet meer helemaal te openen. Er kwam ruis in de communicatie tussen ons en God. Nou, die ruis kan bijvoorbeeld ontstaan door de volgende obstakels. Zonder dat ik daar verder helemaal dieper nog op inga. Want dat zijn allerlei preken op zich wellicht. Een verstoord godsbeeld. Bijvoorbeeld door de opvoeding door een autoritaire of afwezige vader. Verborgen zonde of schuldgevoel door zonde die je wel hebt beleden, maar die toch je aan blijven klagen als het ware, vanuit de boze. Conflicten die we hebben met andere mensen die het gebed in de weg kunnen staan, die je eerst op moet lossen. Religieuze of kerkelijke tradities die verstikkend kunnen zijn, meer dan dat ze kunnen opbouwen soms, maar die ons voor het gevoel wellicht wel een veilige structuur geven. En drukte, last but not least zou ik zeggen, door moderne afgoden, de smartphone, sport, als ik even over mezelf bijvoorbeeld heb, dingen waar je op moet letten bij jezelf, dat ze niet een te grote plaats in je leven innemen. Iedereen kan dat natuurlijk voor zichzelf voorstellen wat dat is, als obstakel. Goed, de volgende. Wij mogen, dat is natuurlijk het goede nieuws, maar dat moeten we blijven herhalen en dat moet in ons dringen echt. Ook al weten we dat misschien wel met ons verstand, maar wij hebben vrijmoedige toegang tot God. Door het herstelwerk van Jezus aan het kruis. En God noemt ons zelfs vrienden, dus kijk goed ook naar de rechterkant van het plaatje. God houdt van ons, wij zijn vrienden van God. Ik zag net al even het hart als achtergrond bij de liederen. En zo is het. God, wij worden vrienden genoemd. Door het verzoenende werk. Wij mogen weer komen tot God in diezelfde onbevangenheid als die eerste Adam, hoewel de zonde nog niet definitief in ons leven is verslagen. God ziet ons door het bloed van zijn zoon echter aan als smetteloos, door dat filter. En de Bijbel noemt ons zelfs vrienden in Johannes 15 vers 14 en verder. Volgende slide. Want daar staat, jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Gebed is dan ook niet alleen een gesprek met woorden, het is de gemeenschap met Jezus zoeken. Op welke manier dan ook. Woorden zijn daar vaak wel belangrijk in, maar niet, het kan op allerlei andere manieren ook. In dit boek worden er wel 30 genoemd en dat is nog lang niet een uitputtende lijst. Sterker nog, als je het hebt over vriendschap, God is liefde. Wij zijn omsloten door de liefde van God, de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik kan me herinneren dat een heel aantal jaar geleden alweer Carly hier een keer preekte. En die stelde dat visueel zo voor, dat een dans om de mens heen van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Als een drie-eenheid door wie je letterlijk omhuld bent in liefde. Dus een ontmoeting met God is dus ook een ontmoeting met onze geliefde, dus, want God is liefde. Volgende. Ja, dat ziet er alweer een hart. dat ziet er dan als volgt uit. Hè. Met een geliefde communiceer je in woorden, maar je kunt ook woordeloos van elkaar genieten. En daar komt nog iets bij. Gods bestaan gaat vooraf aan ons bestaan. Als wij bij God zijn, dan zijn wij bij Yahweh, de Ik Ben. De kern van waaruit ons leven bestaat. Ik kan pas echt worden wie ik ben in Jezus, in Christus. En daarom wil ik Christus ontmoeten en in zijn liefde zijn. Hoe meer je God zoekt, hoe meer je van God houdt, hoe meer hij in je kan werken. Nader tot God, zegt de Bijbel dan ook, en hij zal tot u naderen. Zo ontstaat een situatie waarin je steeds meer ook bij God wilt zijn. Het bidden is dan geen moeten, of geen niet alleen maar discipline. Maar het is dat je God zoekt omdat je bij je geliefde wil zijn. Kortom, bidden is een ontmoeting met God en door die ontmoeting leren we God steeds beter kennen. Vervolgens komt het gebed meer en meer ook vanuit ons hart voort en niet alleen vanuit ons verstand of vanuit een plichtsbesef. We lezen in Efeziërs 3 vers 17 tot 19 wat er gebeurt door die gemeenschap met God in gebed. Volgende slide. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door geloof, door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God zelf. Nou, dat is natuurlijk een prachtige tekst. Volgende slide. Er zijn vele contexten, vele manieren van bidden. Daarbij, neem bijvoorbeeld David. Hè? Hij bidt een diversiteit aan gebeden, afhankelijk van de situatie waarin hij zich bevindt. Hij gooit in de psalmen zijn hart open voor God. Hij deelt alles met hem. Voor Jezus gold natuurlijk hetzelfde. Maar David, hè, die deelt zijn angsten, zijn blijdschap. Hij smeekt, hij klaagt, hij dankt, hij looft. Elke context waarin David verkeert, leidt tot een andere vorm van communicatie met God. Bidden is namelijk geen formule meer. Nee, bidden is een uiting van een dynamische relatie. En meer dan woorden alleen is het ook. Hè? Het kent allerlei uitingsvormen. Ook woordeloos. Straks komen we nog veel uitgebreider terug op het woordeloos gebed. Of op het gebed in woorden. Maar over het woordeloze gebed. Ja, God kan ook door ons spreken bij het maken van een schilderij. Een mijmering in relatie tot God terwijl je in de natuur bent. Een lied dat je zingt. Want bidden is wat uit je hart voortkomt in geloof en in openheid en eerlijkheid naar God. En dat kan dus allerlei vormen aannemen nogmaals. Wat ook wordt aangeraden in dit boek en wat mij wel aansprak ook, is om af en toe eens bewust terug te blikken op de dag die je hebt doorgebracht. Misschien wel elke dag, kort. Maar ook af en toe eens een keer op een deel van je leven. Ik las hier het voorbeeld van iemand die terugdacht aan elke 5 jaar in zijn leven en daar dat heel bewust met God deed. En op die manier weer helemaal verwonderd werd door de momenten in zijn leven dat God er was, dat God heel openlijk ook was. Dus dat, als je dat nooit hebt gedaan, zou dat misschien best goed kunnen zijn om dat eens te doen. Het is een suggestie. Om eens terug te blikken op je leven en na te denken, waar was God daar? En wel, misschien hele specifieke momenten, misschien in langere lijnen die door je leven heen lopen. Waardoor je weer een nieuwe ontzag en een nieuwe verwondering krijgt over wat God in jouw leven of uw leven doet. En dan kun je daarop antwoorden inderdaad, hè? En God danken. En wat je ook kan doen is, wanneer je terugblikt op de dag bijvoorbeeld die je doorbracht, van waar was God aanwezig in die dag? Misschien komt er niks te binnen, dat hoeft ook niet. Misschien wel. Misschien is er ook een moment waar je God voor de voeten liep, omdat je even geen zin had om God in een specifieke situatie te betrekken. En dan kun je dat belijden bij God. En zo communiceer je en wandel je met God in gebed. Volgende slide. Dat gezegd hebbende over ook woordeloos gebed. De Bijbel is natuurlijk heel belangrijk. De Bijbel, het woord en het gebed. Dat blijft zo uiteraard. De Bijbel is toch de meest courante, normale manier ook uitgebreide manier waarin God tot ons al spreekt, wat we al hebben. Nogmaals, hè, af en toe dingen herhalen, dan beklijft het beter. Gebed is niet praten tot God, maar Gods werk in ons. Nadat wij ons openstellen in eerlijkheid en openheid. Zoals je een geliefde steeds beter wilt leren kennen, en zo wil je ook God steeds beter leren kennen. Gods woord is hierin onmisbaar en Gods geest is aan het werk wanneer wij dat woord overdenken. God geeft gedachten, ingevingen, brengt mensen op je pad, misschien ontvang je een beeld. Het zijn allemaal dingen die van tijd tot tijd, niet altijd, maar die van tijd tot tijd kunnen gebeuren. Laat ik een voorbeeld geven van mijn eigen doop. Hoe werkte dat toen, woord en gebed? Ik ben als kind gedoopt, vroeger door mijn ouders in de gereformeerde kerk. En later in Voorburg, toen bezochten wij een kerk waar de volwassen doop werd gepraktiseerd. En waarin dat ook wel werd geenthousiasmeerd om daar in ieder geval over na te denken. Zonder dat daar dwang of zo bij kwam kijken, werd je daarin wel aangespoord van, joh, ga dat eens voor jezelf na. Dus dat ging ik doen en ja, gaandeweg de Bijbel lezen. En dan kwam ik in mijn situatie wel tot de overtuiging inderdaad dat de volwassen doop, dat lijkt voor mij meer in lijn met wat ik lees in de Bijbel. Ik moet daar inderdaad voorzichtig in zijn, hè, dus ik betrek het ook nadrukkelijk ook op mezelf. Goed, dat was nog niet gelijk een reden voor mij om mezelf als volwassene te laten dopen. Want er waren ook factoren die mij daarvan afhielden. Ik wist, als ik dat ga doen, dan krijg ik lastige gesprekken met mijn ouders. Want die ervoeren dat dan, zouden dat dan toch, dacht ik, en dat bleek later ook zo, ervaren als een soort miskenning van hun goede intenties met mijn kinderdoop. Dus, een aantal jaar later zat ik hier in de kerk, en ook hier is uiteraard volwassen doop. Dacht ik, ja, ik wil dat toch wel. Ik had eigenlijk al bedacht, als we naar deze kerk gaan, of naar een kerk gaan, hè, toen we verhuisd waren vanuit Voorburg naar hier, en het wordt een kerk waar volwassen doop is, dan wil ik daar wel, dan denk ik wel dat ik me als volwassene zal laten dopen. Nou, dat duurde nog een paar jaar. Leven een beetje lastig ook voor mijn gevoel. Tegelijkertijd had ik wel die overtuiging. Dus ik zei tegen God op een gegeven moment in gebed: God, als u wil dat ik mij als volwassene laat dopen, u heeft uw woord gegeven, maar ik heb toch iets meer een teken van u nodig eigenlijk om zeker te weten dat ik dat voor u zo belangrijk is, of dat ik dat echt al zal doen. En toen eindelijk werd ik een dag later door iemand gebeld die mij nooit belde. En die ik wel eens ooit had gebeld als ik in de file stond naar mijn werk of van mijn werk. En die belde mij: Wim, ik heb me dit weekend laten dopen. En dat is zo geweldig. En ja, je belde mij wel eens, of je belt mij ooit wel eens als je in de file staat. Ik dacht, weet je wat, ik bel jou een keer. En toen dacht ik, oké. Nou, dit is dan, ik zal de rest van het gesprek, was een leuk gesprek verder. Maar ik denk, oké, dus dit is, hier spreekt God wel echt, heeft wel geantwoord op mijn gebed. Ik zeg niet dat soort dingen altijd gebeurt en dat je ook altijd maar moet vragen om een teken. Dus begrijp me niet verkeerd, maar in deze specifieke situatie had ik het denk ik nodig. En dat was een mooie manier waarop God antwoordde in gebed. En toen heb ik me hier laten dopen, een jaar of 8 geleden. Ik wou nog het attest, of wat je dan meekrijgt, nog hier afdrukken. Alleen die zat al diep onder in een verhuisdoos. Dus anders had ik dat plaatje nog even laten zien. Ook van dat beeld van die doop. Ja, ik weet wel dat je het gelooft, maar het is soms leuk om te laten zien. Goed, laat ik het even wat praktischer maken verder. Wat tips voor gebed als onderdeel van stille tijd en het opmerkzaam de Bijbel lezen. En in die tips zit een bepaalde volgordelijkheid. Dus volgende slide graag. Ja, deze is eigenlijk al genoeg benoemd. Hè. Kom tot God in geloof, eerlijkheid en openheid. Dat is wel heel belangrijk. Gebed is iets wat God in ons doet. Maar wij moeten wel meewerken en God niet in de weg zitten. Dus wij moeten tot God komen in geloof, eerlijkheid en openheid. En over dat geloof heb ik nog een tekst. Die heb ik volgens mij niet op de slide, dus die zal ik even voorlezen. Het gaat over Jacobus 5, vers 5 tot 8. Die is nogal scherp, maar ik noem hem toch. Indien echter van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En het zal zij, die wijsheid, zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Nou, dat is nogal een tekst. Nu is het wel zo, je mag komen met het geloof wat je op een bepaalde manier hebt. We kennen ook allemaal de bekeringsverhalen van mensen die bidden: God, als u bestaat, laat u zich dan zien. En dan laat God zich, als het vanuit een eerlijk hart komt, ook zien. He, dus dat wel even om dat even nog wat breder in breder perspectief te zetten. Maar kom dus inderdaad als die naakte Adam voor God. God ziet je toch wel. Zeg eerlijk tegen God waar je op dat moment staat. Het geloof dat je op dat moment hebt. Geef je wel over aan God. Je bent dus wel overgave. Dan kan God pas echt in je werken. 2. Volgende. Kies een rustige plaats. Ja, dat is een no-brainer, kan je bijna zeggen. Hè? De binnenkamer, daar spreekt de Bijbel over. Hè? Maar gij wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. Ja, sluit uw deur. Je kunt dat natuurlijk die binnenkamer, je kunt beide letterlijk zien, maar ook overdrachtelijk. Hè? Sluit de deur, dus sluit je af voor alles wat je afleidt in die communicatie met God als je bidt. Zoek de rust op. Het is, Jezus, zijn binnenkamer was op de berg waar hij zich terugtrok. Hè? Weg van alles en iedereen, weg van de drukte waarin hij met God kon spreken. Gods wijsheid weer binnen kon laten, waarna hij de wereld weer inging. De volgende. Regelmatig momenten. Stel haalbare doelen. Ik wil hier niet weer een nieuw juk opleggen. Van dit moet je doen. Hè, dat wil de schrijver ook niet van dit boek. Dus maak er niet iets wettigs van. Wetties van. Maar lees en bid omdat het kan. Niet omdat het moet. Maar het helpt wel, mocht het je lukken, om regelmatige momenten te pakken. De mensen die dat doen, die geven eigenlijk unaniem aan dat ze daar veel aan hebben gehad. Om het op die manier te doen. Een bepaalde regelmaat. De volgende. Lees met een kort stuk het liefst. Of niet een heel lang stuk. Dat mag natuurlijk wel. Maar als het gaat om die regelmaat. Waarin je God iedere keer terug weer opzoekt. Maak het jezelf dan niet te moeilijk misschien. Lees een niet te lang stuk. Maar lees het wel langzaam en met aandacht. Ik heb soms ook de neiging als ik dan lees. Om dan ineens een paar hoofdstukken te lezen. Maar je wordt er soms onrustig van. Omdat er dan weer zoveel is dat je het nauwelijks kan verteren. Ik denk dat de schrijver van dit boek, Open Jezelf voor God, dat hij dat ook bedoelt hier. En verwacht wel bij dat lezen dat God je ziel zal voeden met iets dat er voor jou uitspringt. Een gedachte, een woord, voor de dag. Soms voel je niks. En dan is het wellicht een suggestie, ik vond hem wel aardig om te delen weer, van pik, neem dan toch iets mee voor de dag die je ingaat. Ook al voel je niks. Terwijl je bidt en biddend de Bijbel hebt gelezen. Want misschien kom je tijdens die dag een situatie tegen waarin dat woord er juist precies van pas komt. Want God wil echt verder in ons werken dan alleen door, en dat is al heel belangrijk, de Bijbel zelf. Ik bedoel, meer in ons spreken dan alleen de Bijbel. En de Bijbel is al heel veel hoor, begrijp ik niet verkeerd. David, die bad ook met die verwachting. Hij bad, volgende slide. Tot u richt ik mijn beden in de morgen, Heer. Hoort u mijn stem? In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. Hij wacht. Hij heeft de verwachting dat God hem een ingeving, of in ieder geval op de een of andere manier hem helpt, terugspreekt. God, hè, als iets wat, gebed als iets wat God in ons ook doet. De volgende. Antwoord. Uiteraard vaak in woorden. Taal is niet voor niks door God aan ons gegeven. Is heel belangrijk. Maar soms kunnen we ook op een andere, net al even genoemd, creatieve manier door de geest geleid teruggeven wat God in ons hart heeft gegeven. De volgende. Word daarna stil en verblijf gewoon bij God. Er wordt hier gesproken in het boek over contemplatie. Dat is een beetje een woord, dat kan je al gauw bedenken. Oh, dat is voor de geestelijke elite. Of voor dat is niet voor mij. Dat is allemaal veel te hoog verheven. Misschien dat het die bijbetekenis heeft. Contemplatie is letterlijk samen. Contemplum, geloof ik. Van de plek in de hemelsfeer waar God is. En zie is zijn. Letterlijk dus gewoon bij God verblijven zonder meer. Nadat je die andere dingen hebt gedaan, verblijf bij God zonder meer. niet met de intentie dat God je dan weer opnieuw weer met iets vult. Hè, maar gewoon bij God zijn, stil zijn. Dan kan God ook op een manier in je hart spreken die je misschien zelf op dat moment niet doorhebt. Tot misschien je onderbewustzijn. Je kunt er ook nog meer loskomen van de waan van de dag. Door nadat je hebt gelezen, gewoon even stil te zijn bij God. En dat is gewoon goed. Er hoeft verder niks op dat moment. Nog twee dingen. Het is niet het doel van het gebed dat ik als individu daarna een fijn gevoel heb. Dat kan uiteraard wel het gevolg zijn. Dat zal misschien ook vaak het gevolg zijn. Maar het is niet een doel in zichzelf. Maar God kan soms ook afwezig lijken in fases van je leven of op een bepaald moment. En dan voelen we misschien wel even niets. En dan mogen we toch ons geloof oefenen dat het allemaal ook op geloof aankomt. Overgave aan God, ook als we het even niet voelen. En dan vasthouden aan zijn woord en zijn belofte. Als we het hebben over het gebed in woorden, dan denken we natuurlijk ook aan het Onze Vader. Let wel, Onze Vader. God is een God van de gemeenschap. We houden dat wat we van God hebben ontvangen niet alleen voor onszelf. Dat is al heel goed. Maar we delen zijn liefde uit in de wereld om ons heen. Geleid door Gods geest. Het Onze Vader geeft richting aan voor een gebed in woorden. Lofprijzing, aanbidding, verootmoediging, dankzegging, voorbeden. Het zit er allemaal in. Het hoort ook allemaal thuis in onze gebeden. Zonder dat het in elk gebed altijd allemaal thuis hoeft te zijn. Want nogmaals, gebed is iets wat God in ons doet. Gods geest waait de ene keer op de ene manier en de andere keer op de andere manier. Afhankelijk van situaties, van contexten. En het is een uiting van God die in ons werkt. Maar van lieverlee in je gebedsleven komen natuurlijk, als je meerdere gebeden op een hoop gooit, komen al die elementen uit Onze Vader als het goed is wel terug. En bidden is als in- en uitademen. In verband hiermee noemt David Banner, de metafoor van ademhalen. Ik citeer. Eerst openen we onszelf in geloof en ademen we Gods woord in. Dan rusten we in stilte, waarbij dat woord de gelegenheid krijgt levend voor ons te worden. We ademen God in en we ademen God uit in een wereld en in ons dagelijks leven. Alle christenen hebben beide bewegingen nodig. Als je niet inademt, je gaat de wereld in en je gaat wel van alles roepen over God. Ja, dan ben je misschien soms te weinig afgestemd. Niet dat God niet met een kromme stok nog een rechte slag kan maken. Maar het is beter om eerst die tijd voor God te nemen en dan de wereld in te gaan. En ook elke dag op die manier. Dat je afgestemd bent. Dan zit je dichter bij God. Dan heb je meer te delen ook van God. De volgende slide, ik heb er een gedicht bij wat ik mooi vond. Nog even één verder. Breathe on me, breath of God, till I'm wholly thine. Until this earthly part of me glows with your heavenly fire. Oftewel, adem op mij, adem van God, totdat ik helemaal de uwe ben. Totdat dit aardse deel van mij schittert met uw hemelse vuur. Ja, bid daarom dat God je laat zien waar je in het dagelijks leven zijn liefde mag laten stromen. In wat je denkt, in wat je doet en in wat je zegt. Dat is geen kwestie van wilskracht, maar van onszelf openen voor God en voor wat we tegenkomen. Zo wordt gebed inderdaad de hartslag van ons christelijke leven. En haal dat christelijke dan maar weg. De hartslag van ons leven. Want er is niet zoiets als een christelijk leven en een ander leven, als het goed is. Zeker naarmate je op deze manier met gebed, met God, in communicatie bent, valt het leven. Het christelijke leven is het leven. En niet ik ben nu aan het bidden en ik ben nu aan het Bijbel lezen en ik ga dan de wereld weer in. Of ik zit op zondag in de kerk en op maandag begint de rest van de week weer. Dus gebed als de hartslag van ons leven. Ook binnen de EGH als gemeente, binnen de gemeente van Christus. Daarom de laatste slide. Ik heb een foto van internet afgehaald van onze eigen website. Als EGH Community. De hartslag van ons leven ook. Dankjewel.